Dat kun je op twee manieren zeggen, we gaan naar de Filistijnen. We kunnen zeggen, we gaan naar de Filistijnen, help. Maar we kunnen ook zeggen, we gaan naar de Filistijnen. En we zien in de Bijbel, in 1 Samuel 13 en 1 Samuel 14, zien we eigenlijk hoe het volk van God geconfronteerd wordt eigenlijk met deze uitspraak. We gaan naar de Filistijnen, help. Of we gaan naar de Filistijnen. En ik geloof dat God dat woord vandaag naar jullie toe wil brengen. Als volk van God, maar ook als individu. Hoe sta je erin? Wat is er werkelijk in je hart? En dat God daarbij wil komen. God wil daar met zijn geest, met zijn genade in gaan werken. En ik wil graag met jullie dus gaan naar 1 Samuel. En dan beginnen we in hoofdstuk 13. En dan gaan we zien hoe het volk Israël eigenlijk in de sfeer zit. Help, we gaan naar de Filistijnen. Hè, zoals wij de kreet ook in onze dagen nog steeds kennen, hè, als iets negatiefs. Want dan lezen we vanaf vers, even in het licht gaan staan, vanaf vers 5 in 1 Samuel 13, hoe het volk Israël op dat moment zich geestelijk bevindt, zich ziels bevindt, maar zelfs zich lichamelijk bevindt. En dan moeten we even dat plaatje van dat volk Israël, en dan hoor dan eens in je eigen hart van, hé, wat zegt u hier nu over ons als volk, over mij die deel uitmaakt van het volk van God. De Filistijnen nu hadden zich verzameld om tegen Israël te strijden. 3000 wagens, 6000 ruiters en voetvolk even talrijk als het zand aan de oever van de zee. Ze trokken op en legerden zich te Mikmas, oostelijk van Bet-Awen. En toen de mannen van Israël zagen dat zij in het nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich in de spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten. Ook gingen Hebreeën over de Jordaan naar het land van Gad en Gilead. Terwijl Saul nog te Gilgal was en al het volk bevende in zijn gevolg bleef. Dit is een situatie die heftig is. Er is een overmacht bij de Filistijnen. Een mega groot leger is daar. En het volk Israël ziet dat en voelt zich helemaal in het nauw gedreven. Kijkt eigenlijk met natuurlijke ogen naar zichzelf. Kijkt naar het kleine aantal wat daar is in vergelijking met de Filistijnen. Ziet daar een veel sterker leger, een veel bekwamer leger. En dat treft hun in het hart en het maakt dat het hart begint te beven. En dan geven ze gevolg aan door zich lichamelijk te verplaatsen vanuit hun huizen naar grotten, holen, spleten, door zich te verstoppen. Heel dat volk, wat eigenlijk een identiteit had als een volk van God, rekent helemaal niet meer met die identiteit. Nee, die rekent eigenlijk met wat de tegenstander zichtbaar maakt. Met als gevolg dat zij zich helemaal verstoppen. En dat ze zelfs hun hart laten treffen. Hun innerlijk begint ongerust te worden. Begint angstig te worden. Terwijl zij een volk van God zijn. Terwijl ze eigenlijk een andere natie zijn. Een natie zijn die in de kracht van God kan bewegen. Een natie kan zijn die geholpen wordt door de kracht van Gods geest. Een natie met een bestemming. Een natie die hier een land heeft gekregen. Wat hun eigendom is. En dat het niet hun eigendom is geworden omdat zij zo krachtig waren en zo sterk waren. Nee, dat land is hun gegeven door hun God. Als ze terug waren gegaan in de geschiedenis en hadden nagedacht van wat heeft God allemaal gedaan, dan hadden ze gezien van God heeft keer op keer wonderen gedaan en ons iets gegeven wat wij eigenlijk niet konden krijgen. Maar wat God mogelijk heeft gemaakt voor ons. Maar dat zijn ze helemaal vergeten. Ze zijn eigenlijk heel hun geschiedenis vergeten. Waar ze vandaan kwamen. En soms kunnen wij dat ook als mensen van nu helemaal vergeten. Hè, van wat God gestart heeft. Wat God gedaan heeft. Wat God hier gedaan heeft. Wat God door de jaren heen gezet heeft. Dat God een trouw God is. Dat God een God van wonder is. Dat God een God is die dichtbij is. Een God die met ons is. Een God die iets kan doen wat wij niet kunnen doen. Die iets tot aanzijn kan roepen, zoals Romeinen zo mooi zegt, wat er niet is. Een God die kan scheppen. Maar dit volk was dat kwijtgeraakt, omdat dit volk keek, met natuurlijke ogen, eigenlijk keek naar de omstandigheden, keek naar de sterkte van de vijand, en zich daar helemaal door liet overmeesteren. Met als gevolg dat het volk eigenlijk deed, wat paste bij dat natuurlijke plaatje, bij wat de vijand zich toonde, daar reageerden zij op. Ze keken niet meer naar de hemel, nee, ze keken eigenlijk naar de aarde. Ze keken eigenlijk door de Filistijnen heen, gewoon naar de tegenstander van God, Satan. Ze gaven meer oor naar wat Satan zei als naar wat God zei. En dat was de situatie, heel reëel. En het was nog een tandje erger, want als we ietsje verder lezen in hoofdstuk 13, dan zien we in vers 19 dit nog staan. Een smid was er niet te vinden in het gehele land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, de Hebreeën mogen zich geen zwaarden of speren maken. Dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zeis, zijn ploegschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen. En de prijs nu was 2/3 sikkel voor de zeizen en ploegscharen en 1/3 sikkel voor de hakken en de bijlen en voor het vastzetten van de prikkels. Zodat er op de dag van de strijd zwaard nog speer gevonden werd bij al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden. Toen ik dit las, toen trof me iets. Er was in het land geen smid. En waarom was er geen smid? Omdat de vijand had gezegd dat het er niet mocht zijn. Dat is apart, hè? Er waren gewoon mensen die dat konden, maar ze waren er niet omdat de vijand iets had gezegd. De vijand kon spreken en het volk van God luisterde. Met als gevolg dat het hele leger van Saul geen zwaard had. Satan kan ook in onze dagen ontzettend veel leugens planten in onze gemeentes, in onze levens. En dan is er niet eens de houding van, ja, maar dat is een leugen, dus dat weersta ik. Ik trek de wapenrusting van God aan, die heb ik eigenlijk altijd al aan. Dus ik onderscheid dat en ik bied weerstand daaraan, zodat het vlucht. Nee, het komt gewoon naar binnen en het wordt eigenlijk omarmd. Ze gaan er gewoon mee rekenen. Ze doen gewoon alsof dat waarheid is. De leugen van de tegenstander wordt ineens waarheid in hun eigen leven. Met als gevolg dat ze dus helemaal geen slagkracht meer hebben. Ze zijn helemaal niet meer in staat om te vechten. Ze herkenden niet dat de vijand eigenlijk geen recht van spreken had. Ze erkenden niet, hey, wij dienen een God die de waarheid is en naar hem moeten we luisteren. En die waarheid maakt ons vrij. Maar in dat spoor zitten ze niet. Eigenlijk zitten ze in dat spoor van die eerste zin die ik uitsprak van help, de Filistijnen komen over ons. De Filistijnen, we gaan naar de Filistijnen toe. We zijn verloren. We redden het niet. En in al die leugens gingen ze maar verder. Zoals de vijand ook op de dag van vandaag ontzettend veel leugens over het volk van God kan neerleggen. Hij kan onze identiteit volkomen aantasten. Waardoor we alleen nog maar bezig zijn met wie we zelf zijn. Met de dingen die we fout doen. Met het gebrek en het lek wat in ons is. En als we dan niet met onszelf bezig zijn, dan zijn we wel bezig met onze broer of zus, waar ook van alles en nog wat aan mankeert. En als we daar niet mee bezig zijn, dan zijn we wel bezig met degene die verantwoording dragen. Want het zijn voor ons de uitgelezen personen om ook te gaan zoeken van wat voor lek of gebrek zit daaraan. En we zijn alleen maar bezig met eigenlijk de leugens die de Satan geeft, namelijk dat we voortdurend maar moeten kijken naar onszelf. Terwijl God zegt, kijk nou naar mij, want je bent een volk van mij. Kijk nou wie je bent in Christus. Kijk nou wat ik heb gedaan voor jou, waar we ook over zongen. Kijk nou wat Jezus heeft gedaan voor ons. Kijk nou dat we nu zoon en dochter zijn geworden, niet omdat wij zo geweldig waren, maar omdat God ons heeft uitgekozen. Omdat God heeft gezegd, in mijn genade reik ik mijn hand naar jou. Wil je hem pakken? En het enigste wat nodig is, is die hand te pakken. Daarom is het evangelie zo mooi. Het is alleen maar aanvaarden dat wat Jezus heeft gedaan. Oh ja, dat kost best wel wat moeite, want je moet je eigen hand wel uitstrekken om die hand van Jezus te pakken. Maar om daarna te ontdekken dat zijn kracht jou aan boord trekt. Het is niet nooit jouw kracht, het is altijd zijn kracht die dat doet. Maar het vraagt jouw beweging om te zeggen, ja Heer, ik reken met wat u hebt gedaan. Maar de vijand wil dat nou juist, omdat het hart van het reddende evangelie is. Hij wil juist dat hart aanpakken. En ons weer confronteren met onszelf. En het volk van God zit eigenlijk in deze mist. Net zoals wij vanochtend in de mist hier naartoe reden en bijna niks konden zien, zie je eigenlijk dat het volk van God niks meer ziet. Niks meer ziet van de waarheid. Ze zijn nog alleen maar bezig met de leugen. Ze zijn alleen nog maar bezig met wat de vijand zegt. Met als gevolg dat er eigenlijk niks meer is. Ze verstoppen zich. Ze zijn helemaal bang van binnen. En ze hebben geen slagkracht meer. De wapenuitrusting is niet aan. Ze zijn niet meer geestelijk alert. En het is een volk van God. En het kan gebeuren tot op de dag van vandaag. En dan is het belangrijk om met elkaar te gaan zien hoe in hoofdstuk 14 het antwoord van God gaat komen. Want dat is een antwoord wat ook voor ons van belang is. Laat ik nou eerst zeggen wat niet gaat gebeuren. Wat we zo gaan zien, wat er niet gaat gebeuren. Er wordt geen vergadering georganiseerd in die zin van: jongens, we zijn bang, we hebben geen wapens meer. De vijand is zo sterk. Er wordt geen vergadering gehouden in de zin van: hoe kunnen we onze sterkte vergroten? Hoe kunnen we bij onze angst komen? Hoe kunnen we bij die terechte angst komen? Want het is natuurlijk terecht dat het volk zo bang was, want de vijand was zoveel sterker. Laten we heel veel pastoraat daaraan besteden. Laten we heel veel aandacht en tijd daarin geven. Nee, al die dingen gaan we zien in dit verhaal, is niet het eerste ding wat God doet. Het eerste ding wat God doet is geloof naar boven halen. God is een God van geloof. En geloof is de sleutel bij God om in te gaan stappen in het koninkrijk van God. Geloof maakt dat het evangelie krachtig gaat werken in jou en mijn leven. Niks anders. En dan moeten we als kerk, als gemeente altijd van bewust zijn dat het antwoord op alles is het geloof in Jezus. Het blijven zien op Jezus. In geloofsklimaat gaan stappen. En we gaan zien dat dat ook precies de sleutel is die God gaat toepassen ook in deze situatie. God brengt geen verwijten naar het volk. God is niet boos op het volk. God gaat dus ook niet het volk terugbrengen naar hun hartsgesteldheid om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. Nee, God gaat een geloofsman opwekken. God gaat iemand gebruiken die in geloof wil stappen. En ook al is dit het Oude Testament, we gaan zien dat Jonathan, want dat is die geloofsman, dat in het Oude Testament we hier zo'n krachtig voorbeeld zien van eigenlijk een geestvervuld iemand. Iemand die met Jezus rekent. Iemand die vol is van de geest en met hele andere ogen kijkt. Iemand die niet rekent met al die natuurlijke dingen en met de vijand, maar als eerste rekent met God. En we gaan zien in het vervolg van dit verhaal dat tegenover Jonathan eigenlijk die ongeloof ook gaat staan, namelijk Saul. Saul en Jonathan zullen we in het verhaal wat we nu met elkaar gaan lezen en ontdekken, zullen we zien dat Saul eigenlijk representant wordt voor ongeloof en Jonathan met uitstek de persoon wordt van geloof. En de Bijbel zet niet voor niets die twee tegenover elkaar, omdat die twee personen onderdeel zijn van hetzelfde volk en dat het dus alles te maken heeft met jou en mij. Hey, welk spoor laat je toe in je denken, in je hart? Het geloofspoor of het ongeloofspoor? En afhankelijk van wat je doet, zal je zien dat dingen gaan landen, gaan werken. Of je ze gaat zien van: hé, maar het gaat me voorbij. Want we gaan zien, bij Saul gaat het voorbij. Nou, laten we maar gaan lezen, want ik denk dat jullie nieuwsgierig genoeg hebben gemaakt. Op een zekere dag, hoofdstuk 14 vers 1, zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager: kom, laten we oversteken naar de wachtpost der Filistijnen aan gindse zijde. Maar zijn vader deelde hij het niet mee. Dat is een belangrijke zin. Belangrijk bij Bijbelstudies altijd zorgvuldig te lezen en op te letten waarom de schrijver iets zegt. De schrijver had het ook weg kunnen laten. Maar de schrijver zegt heel bewust daarbij, geïnspireerd door Gods geest, zijn vader vertelde hij het niet. Jonathan ging iets doen. Jonathan kwam in beweging. En Jonathan ging niet uitgebreid met zijn vader praten. Want zijn vader stond eigenlijk model voor ongeloof. En hij was een man van geloof. En in zijn start van beweging zoekt hij eigenlijk versterking van zijn geloof. En wil hij niet dat ongeloof daarin gemengd gaat worden. Want dat gaat hem alleen maar hinderen. Nee, hij wil in het geloofspoor komen. Ook al is het zijn vader, ook is het zijn natuurlijke vader. Hij is geestelijk genoeg om te ontdekken: er is iets aan het borrelen in mijn innerlijk wat met geloof te maken heeft, met het zien op Jezus te maken heeft. Dus ik moet dat koesteren, ik moet dat zorgvuldig behandelen. En ik moet niet te snel de grabbel gooien in een omgeving waar heel veel ongeloof is. Want het volk en Saul waren gedrenkt met ongeloof. Maar Jonathan komt wel in beweging. En dat is top. Jonathan als enige komt in beweging. Terwijl in natuurlijke zin het eigenlijk een onhoudbare situatie was. Een compleet volk was bang, verstopt zich, had geen wapens. Alleen Jonathan en Saul hadden een wapen en voor de rest niemand. En toch komt hij in beweging. En dat is nou precies wat Saul niet doet. Saul komt niet in beweging. Ook al had hij een wapen, Saul kwam niet in beweging. Ook al had hij de kennis, ook al had hij de vaardigheid, ook al had hij de uitrusting, hij had geen geloof en daarom kwam hij niet in beweging. Maar Jonathan had het wel, maar hij had ook iets in zijn innerlijk. De geest van God, die maakte dat hij in beweging durfde te komen. Want hij rekende niet met zichzelf, hij rekende met God. Dan neemt hij zijn wapendrager mee en dan staat er vanaf vers 6... Jonathan nu zeide tot zijn wapendrager, kom laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons handelen, want de Heere kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Dan lezen wij dat altijd van ja, logisch, amen, ja dat is een feit, dat is Gods woord. Maar we moeten altijd even realiseren in wat voor omstandigheid Jonathan zich bevindt. Daar moet dat plaatje echt even in ons zakken, moeten we als het ware in die film zijn. Jonathan spreekt iets uit waarin hij met zijn wapendrager actief naar de tegenstander toe gaat, want die hadden een wachtpost naar voren geschoven. Hij gaat er actief naartoe en hij heeft zoiets, God kan door ons iets doen. Nou, dat is wauw. Want als we eerder die tekst die ik heb gelezen nog eens herhalen, daar waren 3000 wagens, 6000 ruiters en voetvolk even talrijk als het zand aan de oever van de zee. Dat is een megaplaatje. En toch zegt Jonathan, ik ga naar voren, want God kan iets doen door mij. Jonathan pakt zijn identiteit in God op en rekent met wie God is. Opvallend is dat hij nog zegt misschien. Oftewel, het lijkt alsof hij zoiets heeft, er borrelt iets in mij op, ik heb een verlangen om in beweging te komen, ik weet nog niet of het helemaal uit God is, er is een plan in mijn hart, maar ik ga in beweging. En dat is zoiets wat past bij dat Nieuwe Testament ook. Hè? Waarin de geest van God door mensen heen werkt. Waarin mensen zo gaan samenwerken met Gods geest. Dat iets van spontaniteit ook ontstaat van, laten we iets gaan doen. Want God is met ons. Laten we durven. Net zoals een Petrus die zei, Heer, spreek maar tegen mij. En dan zet ik mijn voet op het water. Terwijl, ja, als je erover nadenkt, dan kan je dat helemaal wegredeneren. Waarom zou ik toch op dat water gaan lopen? Wat heeft er nou toch voor zin? Jezus komt vanzelf wel in die boot. Waarom zou ik nou nog naar hem toe gaan? Dat is toch helemaal nutteloos. En toch in zijn spontaniteit doet Petrus die uitspraak. En hij ontdekt dat hij op water kan lopen. En hij ontdekt ook dat als hij niet op Jezus blijft zien, dat hij er doorheen zakt. Maar hij ontdekt ook vervolgens dat als hij er doorheen zakt, dat Jezus dan nog steeds is. Dus hij heeft goudervaringen. Hij heeft kostbare ervaringen opgedaan met God. Die had hij allemaal niet gehad als hij niet spontaan in beweging was gekomen. En zo is Jonathan ook. Hij heeft diezelfde spirit eigenlijk van, ik ga in beweging. En misschien gaat God met ons zijn. We gaan het zien. Iets spontaans wat Gods geest wil geven te midden van een volk, waar eigenlijk geen spontaniteit meer een kans kan krijgen, omdat het volk bang is en zich verstopt heeft. Gebeurt er toch iets door een man heen. Iets van Gods wegen zullen we gaan zien. Hé, er is hoop. Hé, er is echt hoop. Hé, er is echt altijd iets mogelijk bij God. En hij spreekt uit, door weinigen kan God evenveel doen als door velen. God is bij machten. En dan vind ik het zo leuk dat hij een wapendrager heeft. Dat er iemand met hem optrekt. Dat hij het niet helemaal alleen doet. Maar dat die wapendrager dan tegen hem zegt, doe al wat uw hart begeert, ga uw gang. Ik ben met u, wat ook uw hart begeert. Die wapendrager, die redeneert helemaal mee in die spontaniteit. Die zegt niet van, Jonathan, weet je het zeker? Heb je ervoor gebeden? Heb je een bevestiging van God er al voor gekregen? Jonathan, we moeten ook eens nadenken hoe groot dat die tegenstander is. Wat voor speciaal wapen heb je bij je? Laat je zwaard eens zien. Wat is dat voor een ding dan? Dat je tegen zo'n ontelbare grote legermacht durft op te trekken. Realiseer je dat achter deze wachtpost dat daar een heel leger uiteindelijk achter schuilt? Nee, deze wapendrager redeneert niet zo. Hij gaat gewoon mee in het geloof. Want hij is ook bewust dat geloof totaal andere dimensie is dan de natuurlijke dingen. En dat is top. Dat is wat God ook zoekt. Dat als hij iets gaat doen, als hij iets kan doen, dat er dan eigenlijk een aanhaken plaatsvindt van broers en zussen daaromheen. Van ik ben met je, ik vertrouw je. En dan zie je dat Jonathan uit gaat stappen in bevestiging zoeken. Hij is een leider die bevestiging wel degelijk in zijn voor ogen heeft. Want hij zegt, zie, wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hen. En indien zij tot ons zeggen, blijf staan tot wij bij u komen, dan blijven we staan waar we zijn. En klimmen niet tot hen op. Maar indien zij zeggen, klim tot ons op, dan zullen we opklimmen. Want dan heeft de Heere hen in onze macht gegeven. Dit zal voor ons het teken zijn. Hij was degelijk dus een wijs man die zoiets heeft, ik heb een bevestiging van God nodig. Maar dan zoekt hij de bevestiging in de beweging die hij al aan het doen is. Hij blijft niet stilzitten om te wachten, nee. Hij durft stappen te zetten. En dan vraagt hij eigenlijk een onmogelijke bevestiging uit militair oogpunt. Want eigenlijk vraagt hij dat hij, als hij mag opklimmen, op die berg waar die wachtpost daarboven ligt. Als hij op handen en knieën naar boven kan klauteren. Als hij eigenlijk vanuit een startpositie moet gaan strijden tegen die tegenstander die helemaal niet ideaal is, verre van ideaal is. Dat is voor hem het bewijs dat God met hem is. Terwijl hij had ook een heel makkelijk teken kunnen vragen. En als ze me hier in het dal, zal ik geen inspanning hoeven te leveren om naar hen toe te gaan. Zodat ik gewoon in mijn sterkte kan staan om ze goed in het oog te hebben. Als dat gebeurt, dan is dat voor mij een bevestiging. Nee, hij kiest voor de nederige bevestiging. Hij is iemand die op handen en voeten naar boven wil kruipen. Hij wil in nederigheid God zoeken daarin. Het is geen macho figuur. Niet zo'n figuur die denkt, ik doe het alleen wel even. Nee, hij rekent op God, maar tegelijkertijd wil hij niet met zichzelf rekenen, maar op God rekenen. En hij vraagt hierom dat teken van God. En dan zien we toen ze zich beide aan de wachtpost der Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, zie, Hebreeën komen tevoorschijn uit de holen waarin ze zich verborgen hadden. En de mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe, klim tot ons op, dan zullen wij u leren. En hierop zeide Jonathan tot zijn wapendrager, klimt achter mij op, want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Dit trof mij ook, de tegenstander. En lees dan maar even hierachter, Satan. Wat doet hij als een persoon in geloofspoor gaat staan? Als een persoon gaat opstaan, als daar aanhaking plaatsvindt, als visie zich gaat vermenigvuldigen, mensen mee gaan doen. Wat doet hij? Hij begint eigenlijk alleen maar de mensen te wijzen op waar ze vandaan komen. Hij zei, daar heb je ze. Daar komen ze uit hun holen. En hij wijst je op je verleden. Hij wijst je op je angst. Hij wijst je op je waar je vandaan kwam. En als je daarnaar gaat kijken, dan is er geen reden om hier te staan. Want dan heb je zoiets van, ja, maar ik ben inderdaad niet geschikt. Ik ben niet voldoende sterk om deze tegenstander aan te kunnen. Ik heb inderdaad heel mijn leven niet zo nauw met God geleefd. Ik ben ontrouw geweest aan de dingen van God. Ik heb het afgelopen jaar heel veel dingen uit mijn handen laten glippen. En als Jonathan op dat moment had gezegd, ja, je hebt gelijk. Wat doe ik hier eigenlijk? Wie ben ik nou om dit te durven doen? Dan was het verhaal gestopt hier. Maar Jonathan is een man van God. Jonathan kent als het ware het evangelie. Hij weet, ik moet niet kijken naar mezelf. Ik moet niet luisteren naar die leugens. Ik moet me niet laten aanhaken aan het verleden. Nee, ik moet me richten op het heden waarin God zegt, ik ben met jou. Want dit is het bewijs voor jou dat ik met je ben. En hij ziet het nou juist als een reden om door te gaan. Hij gaat eigenlijk door de scheldpartij heen. Hij gaat door het negatieve heen. Hij gaat door de afleiding heen van nou kijk maar naar wie je bent en waar je vandaan komt. Nee, hij ziet het als een bewijs van hé, God is met mij. Maar nou gebeurt er nog iets bijzonders. Hij zegt niet God is met mij. Hij zegt de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Jonathan is ten diepste niet bezig voor zichzelf. Hij is bezig voor het volk van God. Hij staat er eigenlijk als voorhoede voor het volk van God. Hij realiseert zich. Ik sta in geloof vanwege de genade van God. En God geeft dat aan mij voor het geheel. God wil in het geheel iets doen. God wil zijn volk opwekken. Net zoals Mozes. Jullie kennen de geschiedenis van Mozes vast wel. Dat er een moment was dat God zoiets had. Ik ga met dit volk niet verder. En dat Mozes zegt van, u mag niet met mij alleen verder gaan. Nee, Heer, want u hebt zich verbonden aan het volk. En dat is zo in het hart van God ook. God zette dat als ware zijn test naar Mozes neer om te horen van, hé, sta je zo als ik er ook in sta? Want ik ben een God van het volk ook, van het geheel. Ik wil het volk weer oprichten. Ik wil dat het volk in de waarheid komt. Ik wil dat mijn gemeente een lichaam is waar ik volledig doorheen kan bruisen en borrelen en kan leven en bewegen en het koninkrijk van God doorheen kan baanbreken. En God gebruikt daar die visionair Jonathan voor om dat te doen in hun midden. En Jonathan ziet dat, want hij zegt, God, hij gaat nu iets doen, gaat ons nu geven de overwinning aan ons. En zijn wapendrager gaat mee. In heel deze situatie is Saul niet betrokken. Saul is op afstand. Saul zit nog steeds in zijn legerplaats bij zijn boom. Saul zit daar met zijn zwaard niks te doen. Saul zit daar in ongeloof. Terwijl, zegt de Bijbel daar eerder, Saul de priester bij zich heeft en de efod. Dat staat in vers 3. Eli, de priester des Heren te Silo, of Pinegas, de zoon van Eli, de priester des Heren te Silo, droeg de efod. De efod was bij hem aanwezig. Eigenlijk het contactpunt naar God toe in die dagen was aanwezig. De priester was daar. Saul had eigenlijk alles bij zich wat nodig was voor het verstaan van God en voor het ontdekken van de wil van God. Hij had als het ware de dingen, de traditionele dingen, had hij daar. Maar dat was ongeloof. En in ongeloof kun je alles hebben en je kan alles doen. Maar als er ongeloof is, kom je niet in de beweging van God. Jonathan had niet die priester. Jonathan had niet die efod. Maar Jonathan stapte in geloof. En ineens komt er een beweging van God. En gaat er iets veranderen. Wat onmogelijk leek. En dat is belangrijk voor ons ook om te horen. Dat we het werkelijk zoeken in Jezus Christus. Dat we het werkelijk zoeken in het geloof gericht op Hem. Dat we niet denken van nou ja, als we dit doen en als we dat doen, dan komt het wel. En als we het op onze manier doen of als we verstandig doen. Nee, de dingen van God gaan niet werken met verstandig doen. Die hebben te maken alles met geloof. Met kijken naar Jezus. Met het van Hem verwachten. Het wonder Gods verwachten. Nou, als we verder lezen, dan zien we dan ook dat Jonathan op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan gaat. En ze werden door Jonathan neergeveld. En zijn wapendrager maakte hen af achter hem. En deze eerste nederlaag nu, die Jonathan en zijn wapendrager hun toebrachten, kostte hun ongeveer 20 man over de lengte van ongeveer een halve voorde van een juk land. Prachtig. Hier gebeurt iets letterlijks. En jullie weten dat in het Nieuwe Testament onze strijd niet een strijd is tegen vlees en bloed, maar dat onze strijd een geestelijke strijd is. En hier in het Oude Testament zien we dingen letterlijk in overwinningen gebeuren, waarin wij weten van, hé, dat wil God in geestelijke zin ons ook geven. Hier worden 20 man verslagen, omdat Jonathan en zijn wapendrager in eenheid op pad gaan. In eenheid durven te bewegen. Waarin je ziet dat Jonathan iets doet en zijn wapendrager iets doet. Dat is ook nog een les voor ons. Jonathan brengt de eerste slag toe en de wapendrager maakt het karwei af. De wapendrager was nodig. De wapendrager pakte zijn taak op. Zijn wapendrager redeneerde niet van, hé Jonathan, waarom moet jij het altijd doen? Mag ik niet als eerste? Waarom maak je het niet zelf af, Jonathan? Nee, dat was een teamwork, waarin ze gewoon beide dingen, beide deden wat van hun eigenlijk verwacht werd. Waarin ze gewoon samenwerkten. Waar geen jaloersigheid was of van nou ik wil dat ook eens doen. Nee, gewoon we doen het samen tot eer van God. Want we zijn bezig om God zichtbaar te maken ook voor ons volk. En ze verslaan 20. Nou, is dat niet geweldig? Nou, eigenlijk niet. Want het zijn er maar 20. We hebben net gelezen dat het voetvolk alleen al was ontelbaar. En hadden ze ook nog eens 6000 wagens en 3000 ruiters. Wat is nou 20 man? Dan zeggen we toch, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Dat is toch nutteloos? Waarom zou ik dat doen? Wat betekent mijn euro? Wat betekent mijn 50 eurocent? Wat betekent het? Maar in het koninkrijk van God betekenen die dingen altijd iets heel anders. Jullie kennen het verhaal waarin Jezus zit bij de offerkist. En waarin hij kijkt wat die arme weduwe daarin doet. En dan geeft ze maar 2 kopermuntjes. En dan zegt Jezus, hij heeft het meeste gegeven. Terwijl rekenkundig dat natuurlijk helemaal niet klopt. Maar Jezus kijkt anders. Hij kijkt naar geloof. Hij kijkt naar het hart. Hij kijkt naar hoe doen we dingen. En dan kan hij ineens heel anders redeneren. Dan kan hij ineens heel anders daarmee omgaan als dat wij logisch zouden vinden. We hebben zoiets als in de collecte een euro wordt gedaan of een miljoen euro. Dan hebben we toch liever een miljoen euro. Toch? Als je zou mogen kiezen. Maar Jezus zegt, ja, maar die 1 euro, als die met een hart van geloof is gegeven, is het meer waard als de 1 miljoen euro, als die met ongeloof is gegeven. Als de 1 miljoen euro ook met geloof wordt gegeven, ja, dan gaan we nog een leukere rekensom krijgen. Maar Jezus kijkt naar geloof. En hier zie je slechts 20 man verslagen worden. Maar het is gebeurd vanuit geloof. Vanuit een samenwerken met Gods geest. En dan ineens kan de hemel krachtig mee gaan werken. Dan ineens kan er iets bijzonders gaan gebeuren. En dat zien we dan ook gebeuren. Dan staat er: toen kwam er schrik in de legerplaats, op het veld en onder al het volk. Ook de wachtpost en de plunderaars schrokken. En de aarde beefde, zodat het werd tot een schrik Gods. Er kwam iets bovennatuurlijks. Net zoals in die eerste gemeente iets bovennatuurlijks kwam toen ze eenparig aan het bidden waren in Handelingen 4. Ineens begon daar de gemeente te shaken. Ineens was daar een beweging van God, omdat er een eenparige gerichtheid was naar God. Hier zien we hetzelfde. 2 man en Jezus is daar in het midden. En de aarde begint te beven. En de vijand krijgt de schrik Gods over zich heen. Er is iets bovennatuurlijks wat gaat meewerken met het geloof van deze 2 mensen. En er ontstaat zo'n geluid dat zelfs Saul het gaat horen. En dan gaan we zien, hé, wat doet dat nou met het geloof van Saul? Nou, ik heb al gezegd, we gaan die 2 dingen tegenover elkaar zien. Saul blijft vanuit ongeloof redeneren. Saul hoort dit, hoort dat er een schrik Gods daar plaatsvindt. Omdat die menigte daar sidderend heen en weer loopt. En dan zegt Saul in vers 17, stelt een onderzoek in en ziet wie van ons is weggegaan. Dat is toch apart, hè? De vijand is in verwarring. De vijand is aan het sidderen. En Saul neemt nog een time-out. Om eerst eens na te gaan, wie is er uit ons midden weg? In plaats van dat hij wakker wordt, daar is een beweging van God. God is daar iets aan het doen. Gaat hij eerst eens onderzoek instellen, wie heeft dat veroorzaakt? Welke mens kan ik daarvoor aansprakelijk stellen? En dan gaat hij zelfs nog de efod erbij halen. Dat lijkt nog heel vroom ook. Want hij zegt, breng de ark Gods hier. Want de ark Gods bevond zich in die tijd bij de Israëlieten. Oftewel, hij wil horen of hij moet optrekken of niet. En dat klinkt natuurlijk heel vroom. Zo van, ja, je moet toch bij alles de Heere vragen. Maar soms moet je de Heere helemaal niet vragen. Omdat het zo duidelijk is dat de Heere erin is. Moet je niet vroom zeggen, ik zal eens over nadenken en bidden. En ik neem nog eens 2 weken de tijd. Nee, moet je gewoon instappen in dat wat God aan het doen is. Als God iets aan het doen is nu, moet je niet zeggen van nou, ik ga er thuis eens over nadenken. Moet je nu instappen. Er is een krachtige beweging van God, waardoor de vijand helemaal overrompeld is. Dan is het alleen nog maar de roep van stap in. En je ziet dat Saul gedwongen wordt eigenlijk om in te stappen. Hè, want hij merkt dat het geluid nog sterker wordt. Dus hij gaat er wel degelijk naartoe. Want dan zegt hij in vers 19 aan het eind, trek uw hand terug en Saul nu en al het volk dat bij hem was verzamelde zich. En toen ze op de plaats van de strijd kwamen, zie het zwaard van de een was tegen de ander. Een zeer grote verwarring. En bovendien voegden de Hebreeën die reeds lang bij de Filistijnen waren en verspreid met hen in het leger waren opgetrokken, zich bij de Israëlieten die bij Saul en Jonathan waren. Ja, toen alle mannen van Israël die zich op het gebergte van Ephraim verborgen hadden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht waren geslagen, sloten ook zij zich bij hen aan in de strijd. Zo verloste de Heer op die dag Israël. Je ziet een machtige beweging van God ontstaan. Jonathan was daar met zijn wapendrager. God was daar. Saul kwam met zijn leger daar. En ineens de Hebreeën die als het ware in gevangenschap daar bezig waren, die Filistijnen, kwamen ook weer bij hen. En werden losgetrokken uit de handen van de vijand. En al het volk wat zich verborgen had in spelonken en in rotsen en in spleten, werden eruit gezogen en gingen ook meedoen. Ineens was heel het volk van God betrokken bij de overwinning van God. Hey, is opwekking. Halleluja. Is opwekking. Waarom? Omdat er een beweging van God start in iemands hart. Die durft met geloof te kijken. Saul doet mee. En in opwekking zul je zien dat ook ongeloof mee zal doen. En dat er voor iedereen ruimte is. Maar dat ongeloof, als dat ruimte blijft houden, ook verlammend gaan werken. Want het verhaal gaat verder en ik ga het niet helemaal behandelen, want het zou nog meer tijd vragen. Maar we zien in ieder geval dat Saul eigenlijk nog gaat tegenwerken ook, dat de overwinning kleiner wordt als dat gekund had. Want Saul had het volk een vervloeking doen uitspreken. Dat lezen we in vers 24. Vervloekt is de man die spijs eet voor de avond en voordat ik mij op mijn vijanden gewroken heb. En daarom gebruikte niemand van het volk enig voedsel. En het gehele volk kwam bij een bos en er was honing op het veld. En toen het volk bij het bos kwam, zie daar vloeide honing. Maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed. Saul had het volk eigenlijk lam gelegd. Hij had een verplicht vaste afgekondigd. Want hij wilde een overwinning halen. Zie je de andere instelling van Saul? Hij wilde de overwinning halen. Terwijl Jonathan zei, het is van de Heere die verlossing gaat geven. En hij had het volk daardoor krachteloos gemaakt. Hij had de strijdbare mannen krachteloos gemaakt. Zodat toen het moment daar de verkwikking was van honig, wat staat voor het woord van God, wat we in de Bijbel ook telkens zien staan als iets wat zoet is, iets wat ons innerlijk direct versterkt, en daar die mogelijkheid is om het woord van God te eten, zodat de mannen in de kracht weer kunnen komen om de vijand ten volle te verslaan, durven ze dat niet omdat er een vloek is uitgesproken. En heeft Saul hen gebonden. En zie je dat ongeloof werkt met vloeken. Ongeloof werkt met ikgerichtheid. Ongeloof werkt met een systeem van dit mag niet. En dan wordt er iets gemanipuleerd, waardoor de kracht van God niet ten volle kan doorbreken in dit leger om de overwinning binnen te halen. Er is één man die zich niet daardoor had laten knechten, en dat was Jonathan. Jonathan wist van dit alles niks. Jonathan had het niet gehoord. En ook dat trof mij. Want iemand die in de genade beweegt, iemand die in het leven met God beweegt, hoort het systeem wat daarin hindert, hoort het helemaal niet. Het is er helemaal niet op gefocust. En Jonathan gaat gewoon vrolijk eten. Hij eet van die honing, hij wordt verkwikt en versterkt. En de overwinning gaat gewoon door, al moet hij erkennen. Het is niet ten volle. Het is niet dat wat het had kunnen zijn. Nou, dan gaat het verhaal daarna nog heel wonderlijk naar. En dat laat ik vandaag rusten. Maar de kern is in ieder geval dat geloof iets vrijzet, waardoor een heel volk in een zegen van God terechtkomt. En dat is iets wat God zo op mijn hart heeft gelegd, ook voor jullie hier vandaag, om dit echt te horen ook met je hart. Om dit echt ook te horen als een volk, maar ook als een individu. Jij hebt een keuze om in het geloofsspoor van God te stappen, maar je hebt ook een keuze om het eigenlijk langs je te laten lopen. En vast te houden aan ongeloof, vast te houden aan natuurlijk denken, aan natuurlijk kijken, en gewoon rekenen met de omstandigheden, hoe reëel ook. En antwoorden te zoeken eigenlijk door die omstandigheden te veranderen, of door wat dan ook te doen. Nee, God wil iets doen door geloof. God wil iets doen door visie. God wil iets doen door ineens vanuit de hemel te kijken naar dezelfde situatie. En ineens iets wonderlijks te doen wat bij mensen onmogelijk is, maar wat mogelijk is bij God. Waarin we ons voeden met zijn waarheid, met zijn leven. Nou, dat mag je prikkelen. Want in de stormen van ons leven, in omstandigheden, denken wij vaak van nou de oplossing is dit, dat, zus, zo. Maar eigenlijk is altijd de oplossing. Heer, durf ik u te vertrouwen, durf ik te geloven, zoals net ook gezegd werd, dat u er bent. En dat uw aanwezigheid van mij iets vraagt, namelijk geloof. En ook al is het maar een klein geloof, waar we bij Jezus vaak zien gebeuren, dat iemand maar weinig geloof heeft, maar er is wel één wezenlijk ding wat zo'n persoon wel doet. En dat is geloof richten op Jezus. En zeggen, Jezus. Jezus, help. Jezus, ik verwacht het van u. Jezus, u gaat iets wonderlijks doen. En ik wil daar deel van uitmaken. En als ik zie dat u iets wonderlijks gaat doen, ga ik dat niet wegredeneren, maar ga ik me daaraan verbinden zoals die wapendrager deed. Dan trek ik me daar niet van los door me te verstoppen, maar dan ga ik actief mee. Maar zelfs als je je verstopt, zal je op een goede dag het geluid gaan horen van de beweging van God. En is er voor jou ook ruimte om op je schreden terug te keren en te zeggen opnieuw, hier ben ik. Dat is genade. Maar tegelijkertijd is het in mijn hart, ik wil niet in een holletje verstopt blijven zitten totdat het zo duidelijk is dat er een beweging van God is en dan pas wil ik tevoorschijn komen. Nee, wil ik mij verbinden aan die Jonathan en die wapendrager door te zeggen, Heer, ik wil snel leren om mijn geloof te richten. Ik wil vooraan staan in die dingen. Ik wil niet een klaploper zijn die een beetje achteraan aan het lopen is. Nee, ik wil vooraan staan. En dat is mogelijk, onafhankelijk van wie je bent. Want het is namelijk mogelijk in Christus. En dat is voor jou en voor mij. Laten we bidden en God hierin zoeken. Misschien dat de gitarist kan komen en kort moment ook iets rustig kan spelen. willen ruimte geven, ook aan uw Heilige Geest. Om gewoon iets te bevestigen, ook aan ons hart. Jezus. En we geloven dat u spreekt. We geloven dat u dit woord gebruikt ook, voor deze plaats. Heer, want u wil iets doen. U wil iets doen omdat u iets gedaan hebt in uw Zoon. Iets wat zo wezenlijk is, iets wat zo fantastisch is. Iets wat zo krachtig is, iets wat zo levensveranderend is. Iets wat zoveel hoop in zich heeft. Heer, dat we u toe willen laten, Heilige Geest, om ons hele denken weer opnieuw daarop te richten. En ons te herinneren wat u gedaan hebt op deze plaats. Heer, ons te herinneren. Toen we tot u kwamen voor de eerste keer. En wij deel werden van u. Waarin we geplaatst werden in uw lichaam. Hoe dat ons zo veranderd heeft van binnen. Dat we een zoon en een dochter zijn van u. Met zoveel mogelijkheden in u. Heer, dat willen we ons herinneren. Om vandaag uw stem weer te horen. En te zeggen, Heer, ik wil in geloof gaan instappen. Ik wil niet langer bezig zijn met al die dingen die zo logisch lijken. Die zo terecht misschien voor ons gevoel de aandacht vragen. Maar ik wil als eerste hongeren en dorsten. Naar uw mogelijkheden, naar wie u bent. En ik wil durven om in beweging van God in te stappen. Ik wil durven om een eerste stap te zetten op dat water. En te ontdekken dat iets mogelijk is wat niet mogelijk lijkt. En daar waar ik dat niet zelf persoonlijk misschien ervaar, wil ik wel alert zijn en zien om me heen. Hij is daar. Iemand anders waar Gods geest ineens die beweging geeft, zodat ik me daaraan verbind. Zodat ik dat niet op zichzelf laat staan, maar zeg nee, ik wil dat omarmen. En zo geloof ik, Heer, dat u deze gemeente wilt bezoeken. Jezus. Oh, u bent zo welkom. U bent zo blij ook om hier te zijn. U hebt echt passie voor deze plaats, Heer. U heeft hoop voor deze plaats. En het is uw woord dat we niet naar de Filistijnen gaan in negatieve zin. Maar dat we naar de Filistijnen gaan om hen te verwijderen uit het gebied wat ze hebben in bezit genomen. En zoals Jonathan heel actief naar de Filistijnen ging om hen te verslaan. Hij gebruikte die leus die in dit land negatief wordt gebruikt. Hij gebruikte het positief. En zei tegen zijn wapendrager, kom op, we gaan naar de Filistijnen. We gaan ze laten zien dat God met ons is. En Heer, die geest mag gaan waaien ook op deze plek. Op een nog krachtige wijze. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen versterken, ook vandaag. Want u bent hier al mee bezig, Heer. Dank u wel, Heer. En u hebt al zoveel gedaan op deze plaats. En ik geloof dat enkele van jullie daarin aangesproken zijn. Waarin je van een zitten bij de boom, wat Saul eigenlijk representeerde, in ongeloof, en ik zie het wel, eigenlijk vandaag merkt, ja, maar ik wil net als Jonathan of als een wapendrager mee gaan staan. En opnieuw in vertrouwen gaan kijken naar Jezus. En iets wonderlijks van hem verwachten. Zodat hij iets nieuws kan doen in mijn hart. Iets nieuws kan doen door mij heen. Iets wat er misschien gisteren nog nooit is geweest. Maar wat hij vandaag tot aanzijn roept. En als jij dat wil ontvangen, als jij daar ja op zegt, nodig ik je uit om te gaan staan. U uitnodigen, Heilige Geest, om heel persoonlijk langs de rijen te gaan. En zoals ik zichtbaar maak, ook gewoon door de zaal heen te lopen. Heer, wilt u heel persoonlijk langs de nieder komen? Er zijn zoveel mensen, Heer, ik kan ze niet allemaal namens u aanraken. Heer, maar ik bid, Heer, dat u ze aanraakt. Dat u heel duidelijk komt met uw geest over deze levens. Heer, met nieuwe liefde, met nieuwe passie, met een nieuwe gerichtheid op Jezus. Met een nieuw vertrouwen. Niet langer gekeken wordt naar de vijand en zijn leugens. Niet langer geluisterd wordt naar wat hij zegt. Hoe logisch het ook allemaal lijkt. Maar Heer, we er dwars doorheen naar u gaan luisteren. Naar uw woord die waarheid is. Naar uw beloftes die ja en amen zijn in Christus. Heer, wil opnieuw heel duidelijk zeggen, dit is een plek van Jezus. En dat weet ik dat beleden wordt, daar gaat het niet om. Maar wil het opnieuw als een statement neerzeggen, dit is van Jezus. En Jezus regeert. En Jezus is het eerste en het laatste woord. En Jezus gaat deze plaats gebruiken om de wereld om hen heen te schudden en in beweging te brengen. Heer, er is nog veel oogst. Heer, die rijpt in de zon en die wil binnenhalen. Heer, dank u wel dat u deze bruid ook gereed maakt, Heer. Als u dat op allerlei plekken doet in dit land, u maakt uw kerk gereed. Dank u wel voor die beweging en die aandacht van u, omdat u van uw gemeente houdt. Zo ontvang nu die spirit, ontvang die gezindheid. Ontvang het in de naam van Jezus. En daarin zegen ik jou. Zo raak ik ogen aan, ik raak je hart aan, ik raak je oren aan. Ik raak je wandel aan. Dank u wel, Heer. Dat er echt iets nieuws tevoorschijn zal komen. We zal merken dat je bepaalde dingen niet meer wil horen. Bepaalde patronen die je in hebt gestapt in je leven, dat je loslaat. Dat je wil je oor niet zomaar te luisteren leggen naar allerlei woorden die gesproken worden soms. Er kan zoveel gekletst zijn, Heer. Heer, maar u zoekt geloof. U zoekt die eenvoudige woorden. God is met ons en hij kan door weinig evenveel doen als door velen. Maar u hebt de velen op het oog ook. Heer, maar als u de weinig in uw handen kan vasthouden en in beweging kan brengen, dan gaan die velen komen. Dank u wel, Heer, voor die belofte. En zo zegen ik jou met de scherpte van Gods geest. Dat je in de scherpte zal gaan staan en zal gaan wandelen dag in, dag uit. En daarin goede keuzes gaat maken. Dank u wel, Heer, dat ik ook mag reinigen. Dat uw bloed mag uitspreken over deze levens. Heer, was ze schoon. Heer, van alles wat op hen is gegooid, ook in de afgelopen tijd. En wat hen mat heeft gemaakt misschien. Of allerlei gevoelens naar boven heeft gebracht, Heer. Die zo lastig maken om uit te stappen in de dingen van u. Heer, reinig hen. Heer, u komt hen tegemoet om hen gewoon schoon te wassen met uw kostbare bloed. Ook daarin willen we het niet van onszelf verwachten. Ons praten verandert vaak niet zo weinig hier. Even lucht het op. Maar daarna komt het weer keihard terug. Daarom willen we uw bloed aanroepen. Onze zielen reinigt. Ons reinigt van alle woorden, van alle verkeerde woorden, van alle pijn. Kom maar, Jezus. Kom maar met uw bloed. En was het schoon.